oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 463 van de oorlog in Oekraïne. En een beetje laat, want het was afgelopen zaterdag, maar wij vieren vandaag de 100ste verjaardag van Henry Kissinger.
Ja, daar moeten we iets over zeggen, want dat is toch een hele belangrijke man, hè? Even om hem te plaatsen in Amerika zelf. Het gekke is dat eigenlijk is Kissinger een heel erg Europeaan. Hè. Hij is in Fürth in Zuid-Duitsland geboren. Is als jongetje, heeft hij dus de nazi's meegemaakt. Die hebben hem ook in elkaar geslagen. Toen hij dus vluchtte naar Amerika, liep hij in New York rond. En tot zijn verbazing werd hij niet meer in elkaar geslagen. Dat is echt een man dus die de Europese geschiedenis heeft ingeademd. Maar het is ook een man die een proefschrift schrijft in Harvard over Metternich. Dus die alles afweet van de balanspolitiek, hè? De politiek van de machtsevenwicht. Dus een man die zegt van de enige manier waarop je de vrede kan bewaren is het machtsevenwicht te benaderen, want dan zijn de kosten te hoog om oorlog te voeren. Dat noemen we dus een machtsrealistische politiek, hè? Die later ook door Morgenthau zeer bevriend met Kissinger inhoud heeft gekregen. Nou, wat is nou het interessante? In Amerika houden ze daar niet zo van, want die houden van waarden. Hè? Dus het Wilsonianisme, weet je wel, van Versailles en van het begin van de 20e eeuw, gaat natuurlijk over democratie en over mensenrechten. Hè? Ja, ja. Dus het grappige, heeft dus niet echt school gemaakt in Amerika. Maar wel, er zijn natuurlijk, Scowcroft hoort daar natuurlijk ook bij, en er zijn natuurlijk allemaal studenten van Kissinger die overal zit. Nou, wat is nou de betekenis verder van hem? Ik denk dat zijn grootste daad is, Rob, dat hij dus die opening naar China heeft bedacht voor Nixon. Waarbij moet je voorstellen, dus Amerika had dus een koude oorlog met zowel de Russen, maar eigenlijk ook een moeizame relatie met de Chinezen, die waren ook communisten. En dan gaat hij gewoon er naartoe. Nixon heeft dat ook mee aan bijgedragen. En dat betekent dus dat Rusland dan alleen komt te staan. Dat was natuurlijk een fantastische move die Metternich zelf had kunnen bedenken de eerste helft van de 19e eeuw. Hè. Nou, waar hij heel erg om wordt bekritiseerd is natuurlijk de Vietnamoorlog, omdat hij daar dus buiten het medeweten van het congres ook in Laos en Cambodja vreselijk heeft gebombardeerd. Hè. En ook over Chili natuurlijk, hè, waar hij die rechtse staatsgrepen misschien toch wel een beetje gesteund heeft. Hè.
Ja, toen nou, Pinochet aan de macht kwam. Ja.
Het interessante is, er is een linkse New York Times journalist, die heeft dus het laatste boek over Kissinger geschreven. Die schrijft dan dus ook over Chili en ook over Vietnam. Die meneer heet Gwen. En die komt eigenlijk tot een hele positieve conclusie. En dat is eentje die Nederlanders niet graag willen horen, omdat het over macht gaat. Hè. Hij zegt dit, heel kort geformuleerd. Als Amerika zich zomaar had teruggetrokken uit Vietnam, wat uiteindelijk natuurlijk moest, hè. Maar dan betekent het wel, als je een grote mogelijkheid hebt, dat je op allerlei andere schaakpartijen ook verzwakt. En dat kan een grote mogelijkheid zich niet zomaar veroorloven. Dus het is wel te begrijpen dat ze op zoek waren naar een honorable peace. Alleen, uiteindelijk is het allemaal misgegaan.
Nou, nog Arend-Jan, dat is toch wel echt interessant wat je zegt. Wat je allemaal nu beschrijft is echte realpolitiek. En dat is uitermate pragmatisch. Dat staat inderdaad, en dat kan niet genoeg worden benadrukt, haaks op de waarde die je in Amerika hebt, maar ook in Europa. Deze man wordt vaak niet begrepen, want een aantal van de voorbeelden die je nu geeft, ja, dat zijn voorbeelden waarbij je bij wijze van spreken iemand onder de bus kan gooien, omdat dat machtspolitiek goed uitkomt. Nee. Ja. En dat wordt absoluut niet begrepen, omdat je moet doen wat goed is in het kader van de waarden die je aanhoudt. Nou, dat is heel interessant. Dit is een bepaalde manier van denken. Maar je hebt ook gezegd, en dat kan ook niet genoeg benadrukt worden, dat Kissinger geen denkschool vertegenwoordigt. Het is een pragmatische manier van kijken naar de internationale betrekkingen. Mm-hmm. Vandaar dat hij precies zoals je hebt gezegd ook geen school heeft gemaakt. De echte scholen, bijvoorbeeld de realistische denkschool in de internationale betrekking, is echt wat anders. Ja. Dat is geen realpolitiek en dat is misschien ook wel pragmatisch. En dat gaat ook wel uit van machtspolitiek, maar daar zit theorievorming onder. De realistische denkschool, dat is iets wat ontzettend vaak wordt vergeten en ook niet wordt begrepen, met name ook in Nederland natuurlijk, is dat die realistische denkbeschool, die geeft een set van criteria op basis waarvan je het gedrag van landen kunt verklaren. That's it. Dat is echt wat anders dan wat Kissinger doet. Dat is gewoon pragmatische realpolitiek.
Ja, dat komt het op neer. Kijk, Kissinger legt altijd uit van, jullie kunnen wel zeggen dat je schone handen moet houden. Dat hoor je vaak moralisten zeggen. Hè? Maar elke actie die je doet, ook het niet doen van een actie, het niet wapens leveren aan de Oekraïne of het wel wapens, je hebt altijd te maken met ongewenste effecten van je handelen. Hè? Dus met andere woorden, je staat altijd met je poten in de modder. Hè?
Ja.
En dat is natuurlijk wel een wijsheid die heel veel mensen vergeten. In Nederland zijn er veel mensen die niet aan gevolgenethiek doen. En dan zeggen ze van, nee, de gevolgen maakt me niks uit, net zoals Kant. Hè? Je moet gewoon, de principes moet je toepassen, die moet goed zijn, dan hoef je verder geen gesprek meer te hebben. Nee. Maar soms is het zo dat het goede het slechte baart. Hè? En daar wijzen conservatieven als Kissinger op.
Ja, en wat ook gewoon interessant is, hij kijkt altijd naar de geschiedenis. Altijd. Heel erg goed zijn artikel, dat nog niet zo lang geleden verschenen is. Pakweg een half jaar geleden, hoe we de Derde Wereldoorlog kunnen voorkomen. 100 jaar hè, ben je erbij. En dan schrijf ik nog dat soort artikelen met enorme impact. Hij zegt, kijk nou eens gewoon wat er gebeurd is tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar zijn we slaapwandelend ingegaan. Niemand wilde die oorlog. Christopher Clark heeft er een beroemd boek over geschreven. En hij zegt, ja, ze hebben gevochten in 2016. Na miljoenen doden kwamen de partijen tot de conclusie dat het misschien wel handig is om een einde te maken aan die oorlog, omdat je op deze manier veel verder komt. En pas in 1918 was het zover. En dan zie je dat de hele kaart van Europa wordt getekend. En hij had eigenlijk gewoon, als hij in die tijd had geleefd, dan had hij waarschijnlijk in 1916 al gezegd van, laten we hiermee ophouden. De parallel met Oekraïne, wat in een later stuk schrijft hij dan over Oekraïne, is natuurlijk enorm groot. We zitten nu in een discussie over hoe lang moet dit nog doorgaan. Kunnen de partijen nog verder komen? En je ziet, en dat is het interessante van Kissinger, het is geen dogmaticus, maar hij past ook zijn redenering aan de nieuwe situatie. En hij zegt van, oké, ik was eerst voor neutraliteit van Oekraïne, maar dat is absoluut geen issue meer, omdat Finland en Zweden nu zijn toegetreden tot de NAVO, althans Finland moet nog, Finland is al, Zweden moet nog, maar dat gaat ook wel gebeuren. En hij zegt, dat is gewoon, die neutraliteit is nu geen issue meer. En nu moet je op grond van pragmatische overwegingen zeggen van, oké, laat nu maar lid worden van de NAVO.
Ja, en daarbij zei hij, althans dat was laatst ergens in een interview in The Economist, van Oekraïne in de NAVO en tegelijkertijd moet het Westen dan toenadering zoeken tot Rusland. Dus op twee punten eigenlijk een hele andere richting inslaan dan wat
nu. Maar dat is, hè, dus ik doe dit, ik geef dit commentaar nu op Kistentje in Slowakije, in Bratislava, waar we op dit ogenblik een conferentie hebben, dat eigenlijk vooral gaat over Oekraïne. En dat is natuurlijk precies ook de discussie die hier wordt gevoerd. Er zijn twee scholen die tegenover elkaar staan. Eén die zegt, we moeten helemaal niet meer praten met Rusland. En eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat het land helemaal op de knieën wordt gedrongen. En de andere zegt, van, uiteindelijk moeten we ook met Rusland door één deur kunnen. Die twee scholen staan tegenover elkaar. De pragmatische school en de realiteit gebied om na te denken hoe we later met Rusland overweg kunnen. Want uiteindelijk zijn we ook met Duitsland weer op on speaking terms gekomen.
Het interessante is ook dat, weet je, Neil Ferguson, die schrijft nou een biografie, hè, van Kissinger. Het eerste deel is al een paar jaar geleden uitgekomen, het tweede deel komt eraan. En die noemt hem, grap genoeg, ook een idealist. En dat doet hij omdat hij zegt, die balanspolitiek, hè, dat wil zeggen, er mogen geen machtsvakken ontstaan, hè, dat machtsevenwicht, dat voorkomt oorlog. En dat is dus een ideaal. Het interessante, als je nou het boek van Kissinger over China leest, maar ook zijn discussie nu over de relatie China-VS, dan is het één groot pleidooi van, kunnen we niet een verschrikkelijke oorlog voorkomen? Nee. Kunnen we niet begrijpen waar de Chinezen vandaan komen? En ga toch niet over onvermijdelijkheid van een oorlog praten. En bedenk ook dat AI, daar heeft hij ook nog eens een keer een boek op zijn 96ste over geschreven, met een man van Microsoft notabene, van met AI en tijdens die oorlog die er misschien aankomt in Amerika, het kan hopeloos misgaan, dus doe het nou niet. Dus hij is altijd bezig om de diplomatie een kans te geven op basis van machtsevenwichtspolitiek.
Ja, nou ja, dat is precies ook waarom hij komt tot zijn conclusie met betrekking tot Rusland. Als ik dus hier in Bratislava mensen hoor, die zeggen van, we moeten gewoon eigenlijk oprukken naar Moskou en we moeten de hele boel van de kaart vegen. Kissing die zegt van hoor eens even, een land met 11 tijdzones is niet van de kaarten te vegen. Daar is het land te groot voor en kernwapens zijn daarvoor te prominent aanwezig in het debat. Het kan niet, dus je zult op een gegeven ogenblik zul je een vergelijk moeten hebben met Rusland. En dat is ook denk ik wat er ooit gaat gebeuren. Het hoeft niet volgend jaar te zijn, misschien over 10 jaar, misschien over 20 jaar, maar dat gaat een keer gewoon gebeuren.
Ja, en dat betekent dus niet dat je een slecht mens bent als je dat zegt, maar het is gewoon heel praktisch. Hè? Van, ja. Natuurlijk is het afschuwelijk wat Poetin gedaan heeft, maar Rusland blijft daar nog wel even liggen op de kaart. Dus we zullen toch iets met dat land moeten.
En hij zegt, en dat zijn ook de slotwoorden die dan spreekt in zijn laatste artikel over Oekraïne. Hij zegt, er zijn altijd twee elementen, veiligheid en verzoening. Daar is de NAVO in de jaren 60 ook achter gekomen, defense en détente. Je probeert altijd een balans tussen die twee te krijgen. En hij zegt, als één van die twee ontbreekt, dan is er niets. Dan kun je niet tot een vergelijk komen. Veiligheid en verzoening zijn een heilige twee-eenheid, zegt hij. En daar heeft hij absoluut gelijk in.
Ja. En wat ik nog als advies wil meegeven aan de luisteraar, dat boek Diplomacy van hem is zo ongelooflijk mooi geschreven. Ik heb daar 10 jaar over college gegeven en 10 jaar lang was dat mijn meest populaire college, omdat het zo'n rijk boek is. Het gaat dus over Metternich, het gaat over Bismarck en het is werkelijk een diepe wijsheid wat die man daar allemaal neerpent.
Maar met 100 jaar, als je 100 jaar bent geworden, dan heb je ook wel wat meegemaakt en dan kan je ook wel putten uit een onwaarschijnlijke ervaring. En ik denk dat vind ik ook bewonderenswaardig van deze man. Hij is relevant geweest en buitengewoon invloedrijk geweest toen hij een formele functie bekleedde, lange tijd geleden. En hij is nog steeds, omdat het denken niet heeft stilgestaan. Nou, kom daar maar eens om bij de meeste politici. Als ze niet meer hun baan hebben, dan zakken ze weg in de vergetelheid. En dat is met Kissinger niet gebeurd. Tot z'n 100ste.
Ja. Zou je, om er misschien 1 dingetje tegenin te gooien na al deze lovende woorden, ook niet kunnen zeggen dat pragmatisme ons juist in deze shit heeft gebracht, doordat Europa, het Westen, na Georgië, na de Krim, na de Donbass, na Syrië, niet principieel is geweest, maar heeft gedacht, nou, laten we nog maar een beetje die Poetin te vriend houden en met dat gas, en dan heeft hij ook nog wat aan ons, en dan komt het misschien toch wel goed. In plaats van een principiële houding en te zeggen op een gegeven moment, houd het op, meneer Poetin.
Nou, ik weet niet of dat zo is. Als ik kijk wat hij bijvoorbeeld heeft geschreven over wat er in 2008 is gebeurd, toen Georgië en Oekraïne eigenlijk ook om principiële en idealistische redenen een lidmaatschap hebben aangeboden gekregen op termijn van de NAVO. Daarvan zei hij, dat is een stom besluit. Dus ik weet niet of dat zo is. Kijk, Kissing is gewoon in belangrijke mate toch een duider. Die vertelt hoe het in elkaar zit.
Ja. Ja. Maar je hebt dan een punt, Hugo, in die zin van dat balanspolitiek kan je natuurlijk ook gebruiken om een heel land op te delen. Dat is met Polen bijvoorbeeld gebeurd. Hè? Polen was een prachtig rijk, ook een heel groot rijk, het Pools-Litouwse Rijk. Dat is dus door Pruisen en Oostenrijk en Frankrijk en Rusland is helemaal van de kaart verdwenen. Hè? Dus het is altijd de vraag welk doel je ermee, machtspolitiek of machtsevenwichtspolitiek kan er ook toe leiden. Dat je dus de status quo verandert ten gunste van de machtigen. Dat gebeurt ook altijd. Dat hoeft niet voor de Polen zelf nou zo'n geweldige keuze of geweldig resultaat te zijn. Hè? Dat is belangrijk. Nou, even op je punt naar de Oekraïne. Kijk, we hadden natuurlijk in 2014 hadden we oorlog kunnen beginnen. Hè? Dat is eigenlijk wat je dan pleit. Bedenk dan wel goed, dan heb je dus een oorlog. Hè? En dan heb je dus een wereldoorlog. En dan kan het ook weer een kernoorlog worden. Dus soms is het zo dat als je dus zegt een principe is geschonden daar op de Krim en we trekken nu ten strijde, dan gaan er een heleboel mensen sterven. En dat is iets wat je altijd meer moet afvragen, of je dat daartoe bereid bent.
Ja. Het blijft lastig.
Het blijft altijd lastig.
Ja. Internationale betrekking is altijd lastig, omdat het vol met paradoxen zit. Dat is het hele probleem. Je moet ervan uitgaan dat internationale betrekking een systeem is. En daar zitten voordelen aan, daar zitten nadelen aan. Dat kun je maar zeer betrekkelijk beïnvloeden. En het is vaak dat je gewoon reageert. Je moet gewoon begrijpen hoe het systeem werkt. Dan kan je aan draadjes gaan trekken, anders lukt het niet. Nou, dat inzicht, dat probeert Kissinger ons denk ik continu te geven.
Al 100 jaar. Nou, misschien
wel. Al 100 jaar. Wel heel lang in ieder geval.
Wel heel lang.
Ja.
Oké, okay, nou, hyper de piep, hoera, gefeliciteerd Henry Kissinger.
Tot morgen, jongens.
Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.